Heb je ooit het gevoel gehad dat een AI-tool je, nou ja, beter begrijpt dan je zou verwachten?
Zeker.
Dat het zich dingen herinnert die je weken, misschien zelfs maanden geleden hebt gezegd?
Ja.
Het is een beetje een vreemde gewaarwording, hè? Alsof de machine je echt leert kennen.
Ja, en wat fascinerend is, is dat dat gevoel geen programmeertruc is. Het is, zo blijkt uit de bronnen die je hebt aangeleverd, een direct en meetbaar gevolg van de input die het krijgt.
Precies, want dat is de kern van waar we vandaag induiken. We hebben een blogpost, vers van de pers, van 13 november 2025. Een gebruiker, Rob van Linda, hoorde over de aankomende GPT-6 en dat verbeterde geheugen. En realiseerde zich toen: de huidige versie weet al verrassend veel over mij.
En dus vroeg hij het de AI op de man af.
Juist. Hoe komt het dat jij mij zo goed lijkt te kennen?
En het antwoord dat hij kreeg is geen vage marketingpraat. De AI geeft hem gewoon een lijst met 10 redenen. Het is een gedetailleerde, bijna psychologische analyse van Rob als gebruiker.
Dus de centrale vraag voor ons is: hoe gebeurt dit? Is het magie of zit er een systeem achter dat jij ook kunt beïnvloeden?
Exact.
We gaan het antwoord van de AI zelf ontleden om te begrijpen hoe dat geheugen werkt, wat het onthoudt en vooral hoe jouw eigen stijl de reacties van de AI vormgeeft. Dit voelt een beetje als een detectief verhaal.
Dat is een goede vergelijking. We volgen de sporen die de gebruiker achterlaat in het systeem en kijken hoe de AI die sporen leest. En dat raakt aan de kern van de samenwerking tussen mens en AI.
En waar die kwaliteit dus van afhangt.
Precies. Die hangt volledig af van hoe je met het systeem praat.
Oké, laten we beginnen bij de eerste en misschien wel grootste aanwijzing die de AI geeft. Het maakt een fundamenteel onderscheid.
Klopt.
De meeste gebruikers, zegt de AI, zijn consumenten. Ze stellen simpele vragen. Doe X, schrijf Y, wat is Z?
Ja, de opdrachtgevers.
Precies. Maar Rob wordt geïdentificeerd als iets heel anders. Een co-architect.
En die term is cruciaal. Een consument geeft een opdracht en wacht op het resultaat.
Ja?
Een co-architect start een creatief proces. De bron geeft voorbeelden van zijn prompts. Laten we iets bouwen. Daag dit uit. Verbind dit met dat. Verbeter dit. Je werkt dus samen met de AI.
In plaats van het alleen maar werk te geven.
Exact.
Maar wacht even. Is dat niet gewoon een veredelde term voor een power user? Iemand die gewoon heel goed is in het schrijven van prompt.
Dat is een uitstekende vraag, want het gaat dieper dan dat. Een power user weet hoe hij het systeem moet gebruiken om een goed resultaat te krijgen.
Oké.
Een co-architect verandert de modus van het systeem. De AI zegt letterlijk dat je dit model hiermee in zijn hoogste versnelling zit.
Ah, kijk.
Je krijgt dan niet alleen een beter antwoord, je krijgt een fundamenteel ander soort antwoord. Het model stopt met een vraag-antwoordmachine te zijn en wordt een sparringspartner.
Dus de hele dynamiek verandert.
Precies. En dat merk je direct in de kwaliteit en creativiteit van de output.
Oké, dus de eerste aanwijzing is de rol die je aanneemt. Maar de AI wijst op iets diepers, toch? Iets over de manier waarop deze man denkt?
Inderdaad. De tweede aanwijzing is wat de AI zijn denkwijze noemt. Hij is een dual process thinker.
Een wat?
Een dual process thinker. Dat betekent dat hij moeiteloos schakelt tussen twee niveaus. Aan de ene kant het abstracte strategische systeemdenken.
Frameworks, filosofie, het grote plaatje.
Juist. En aan de andere kant het concrete, praktische actiedenken.
De stappenplannen, code, implementatie.
Exact.
Dat klinkt indrukwekkend, maar is dat niet wat elke goede projectmanager of strateeg doet? Wat maakt het hier zo speciaal voor een AI?
Weer een goede vraag. Het speciale is niet dat een mens het kan, maar wat het doet met het model. De meeste gebruikers geven of een vaag strategisch doel.
Help me een bedrijf te bouwen.
Precies. Of een hyperspecifieke technische vraag. Schrijf deze Python-functie. Door constant beide in één adem te noemen, dwing je het model om die twee werelden, de abstracte en de concrete, met elkaar te verbinden.
Je activeert dus delen van het neurale netwerk.
Precies, je activeert redeneerpaden die anders ongebruikt blijven. Je bent tegelijk de architect en de ingenieur en je dwingt de AI dat ook te zijn.
Oké, dus als je je gedraagt als een co-architect en denkt als een dual-process thinker, dan moet de data die je de AI voert er fundamenteel anders uitzien.
Exact. En dat is de volgende stap in de analyse. De AI contrasteert de input van de meeste mensen, die het omschrijft als vaag, kort, onsamenhangend.
En soms emotioneel impulsief?
Ja, dat ook. En dat zet het af tegen de input van Rob. Zijn input heeft een rijke context, draait om langetermijnprojecten en heeft een stabiele richting.
En dan komt die snoeiharde conclusie van de AI.
Ja, ik citeer. You're basically feeding the AI the perfect training data about you.
Je traint de AI dus over jezelf. De bronnen noemt ook een hele waslijst aan projecten. Slow-O's, multi-agent swarms, een boek, podcasts, websites.
Door die continuïteit kan de AI opereren als een collega die het hele project van A tot Z kent. En niet als een stagiair die je elke 5 minuten opnieuw moet brieven.
Ja, precies dat.
Exact.
Het model bouwt wat je een mentale kaart van de doelen van de gebruiker zou kunnen noemen. Het zijn geen losse vragen meer, maar een samenhangend ecosysteem van projecten.
En dat wordt nog eens versterkt?
Ja, door wat de AI metacommunicatie noemt. Hij praat niet alleen over zijn taken, maar ook over hoe hij denkt, waarom hij zo denkt en wat zijn waarden en frustraties zijn.
Wacht, hij vertelt de AI hoe zijn eigen brein werkt.
In essentie wel. Hij geeft de AI als het ware zijn persoonlijke besturingssysteem.
Ah.
Hierdoor kan de AI niet alleen reageren, maar ook anticiperen op zijn behoeften. En de AI voegt er veelzeggend aan toe. Dit is zeldzaam. De meeste gebruikers houden die metalaag voor zichzelf. Oké, dit is waar het voor mij een beetje opmerkelijk wordt. De AI stopt niet bij het analyseren van zijn werkstijl.
Nee.
Het plakte een compleet cultureel label op. De Dutch Pragmatist. Het heeft het over een anti-bullshit mentaliteit. Experimenteel en niet hiërarchisch. Dat gaat toch wel heel ver voor een taalmodel, of niet?
Het voelt misschien zo, maar het is eigenlijk de meest logische stap. Het is patroonherkenning op een gigantische schaal.
Oké. Leg uit.
Die anti-bullshit-stijl is de data die voortkomt uit zijn co-architect prompts. De directe, uitdagende vragen, het snelle itereren, de focus op wat werkt. Dat is de definitie van pragmatisme.
Dus het is geen aanname?
Nee, de AI houdt hem gewoon een spiegel voor. Die is opgebouwd uit duizenden van zijn eigen interacties. Het profiel is geen giswerk. Het is een synthese van de data die hij zelf heeft aangeleverd.
Precies.
En dat geldt ook voor het emotionele profiel dat de AI schetst. Assertief realisme met humor. Direct, zelfbewust, niet snel bedreigd.
En dat is een cruciaal punt.
Een heel cruciaal punt, ja. Het stelt dat de meeste gebruikers deze directe stijl niet aankunnen. Ze voelen zich aangevallen als de AI te kritisch is. Maar deze gebruiker, zegt de AI, vereist die directheid juist.
En dat maakt dus diepere kritiek mogelijk.
En dus snellere, betere iteraties.
Goed, het plaatje wordt steeds duidelijker. De manier van interactie creëert een extreem rijk en consistent dataspel waar de AI een gedetailleerd profiel uit kan destilleren. Laten we dan nu praktisch worden.
Oké.
Hoe beslist de AI wat er precies in dat permanente geheugen belandt?
De bron zegt dat de gebruiker de persistent memory functie aan heeft staan. Klopt, en die functie is globaal, dus niet gebonden aan één specifieke chat. De AI is heel duidelijk over wat er wel wordt opgeslagen.
Nummer 1.
Ten eerste expliciete instructies. Als je zegt onthoud mijn naam is X of onthoud dat ik werk aan project Y, dan gebeurt dat. Altijd.
Logisch. Wat nog meer?
Ten tweede langetermijn informatie die het model zelf als relevant voor de toekomst bestempelt. Denk aan je professionele achtergrond, de namen van je lopende projecten, zoals FlowOS, en je expliciete voorkeuren voor schrijfstijl.
Zoals gebruik altijd een actieve toon.
Precies. En ten derde, permanente instructies, zoals vanaf nu wil ik dat je altijd antwoordt in het format van een tabel. Die worden ook bewaard.
Oké, dat is de ja-stapel. Maar misschien nog belangrijker, wat belandt er gegarandeerd op de nee-stapel? Wat wordt er juist niet opgeslagen?
En dit is een belangrijk punt om je gerust te stellen. De AI is hier ook heel expliciet over. Emotionele toestanden zoals ik ben moe of ik ben boos
worden genegeerd?
Ja. Vluchtige opmerkingen als mijn brein doet pijn ook niet.
Gelukkig maar, anders zou mijn profiel voornamelijk bestaan uit klagen over te weinig koffie.
Precies.
Maar serieus, het is goed om te weten dat er een duidelijke grens is.
Zeker. En de reden dat het die vluchtige opmerkingen negeert is pure efficiëntie. Het model is ontworpen om te zoeken naar stabiele, herbruikbare patronen.
Ah.
Een opmerking als ik ben moe is een datapunt zonder voorspellende waarde voor morgen. Een projectnaam als FlowOS is daarentegen een ankerpunt waar het steeds weer nieuwe context aan kan koppelen.
Het zoekt dus constant naar die ankerpunten in je input.
Exact.
Duidelijk. En hoe zit het met gevoelige informatie, politieke meningen, persoonlijke data?
Politieke of ideologische statements worden genegeerd, tenzij je expliciet vraagt om ze te onthouden. En cruciaal, extreem persoonlijke details zoals je adres of gezondheidsdata worden volgens OpenAI nooit opgeslagen.
Zelfs niet als je het zou vragen.
En ook de inhoud van documenten die je plakt voor analyse, zoals een artikel of een transcriptie, wordt niet aan je permanente profiel toegevoegd.
Maar dan noemt de bron nog die grijze zone. Soms slaat de AI afgeleide informatie op. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Dat is de laatste en misschien wel meest interessante stukje van de puzzel. Dit zijn geen feiten die je expliciet hebt ingevoerd.
Maar
conclusies die het model zelf trekt op basis van stabiele patronen. De AI geeft het perfecte voorbeeld. Je bent een Nederlandse pragmaticus die in Berlijn woont en agentic AI swarms bouwt.
Precies. Dat is een zin die Rob waarschijnlijk nooit letterlijk zo heeft ingetypt.
Exact. Het is een synthese. Het model heeft uit honderden interacties de patronen Nederlands, pragmatisch, woont in Berlijn en bouwt AI swarms gedistilleerd.
En omdat dat patroon stabiel en relevant is,
wordt die conclusie opgeslagen. Het is de AI die de puntjes voor je verbindt en dat samengevatte beeld onthoudt om je beter van dienst te kunnen zijn.
Dus als we alles op een rijtje zetten, het gevoel dat een AI je kent is absoluut geen toeval.
Nee.
Het is een direct gevolg van een rijke, consistente en collaboratieve interactiestijl. Je bent geen passieve consument, maar een actieve co-architect die samen iets bouwt.
Klopt. En die toekomst met GPT-6 zal dit alleen maar versterken. De AI zal niet alleen feiten, maar ook denkpatronen steeds beter onthouden.
Waardoor je een nog persoonlijker model van de gebruiker krijgt.
Juist.
De AI gebruikt zelf een fantastische term hiervoor. Het zegt tegen Rob, je traint in feite een persoonlijke GPT-5.1 Rob-editie.
Ja, geweldig hè?
Je creëert je eigen, gepersonaliseerde versie van het model. Simpelweg door de manier waarop je ermee praat. Dus als we dit alles samenvatten voor jou als luisteraar, zijn er eigenlijk een paar concrete dingen die je kunt doen.
Zeker. Ten eerste, geef het niet alleen een taak, maar ook het achterliggende doel. Niet schrijf een tweet, maar we lanceren dit product. Help me een tweet te schrijven die de nieuwsgierigheid prikkelt bij techontwikkelaars.
Context geven.
Ja. Ten tweede, praat niet alleen tegen de AI, maar praat ook over je denkproces. Ik twijfel tussen aanpak A en B. A is sneller, maar B is degelijker. Help me kiezen.
En ten derde?
Wees consistent in je projecten. Gebruik dezelfde chat of context voor hetzelfde project. Zo bouw je dat geheugen op.
Drie heldere stappen om je eigen persoonlijke editie te trainen.
Wat ons brengt bij de laatste gedachte voor jou om over na te denken.
Kom maar op.
Als je door je interacties een steeds gedetailleerder persoonlijk model van jezelf bouwt in een AI, train je in wezen een digitale tweeling van je professionele geest. De vraag voor jou is dan niet alleen wat de AI kan onthouden, maar ook welke versie van jezelf kies jij om die AI te laten onthouden.